Leven na de dood, bijvoorbeeld, is een waarschijnlijkheid, maar geen zekerheid. De waarschijnlijkheid wordt veroorzaakt A. Door een algemeen geloof dat overal op de wereld voorkomt. B. Door een groot aantal reïncarnatiegevallen die voor een behoorlijk deel toch onderzocht zijn, onder andere door de SPR, de Royal Society of Parapsychical Research. En daar zijn op het ogenblik geregistreerd ongeveer 15.000 gevallen waaruit zou blijken dat iemand geboren kan worden met de herinneringen van een ander leven en daar dus inderdaad bewijzen van kan geven. Dat is erg interessant, maar zeker ben je niet. Zijn het enkelingen? Zijn alle mensen voor reïncarnatie geschikt? Leven alle mensen voor? Of zoals ook elders wel wordt geleerd, alleen degenen die de moeite waard zijn? Het zou natuurlijk in uw tijd ook een hele hoop mensen kunnen uitschakelen die anders lastig worden. Alleen degenen overgaan die de moeite waard zijn, ja. Dan zullen er heel veel politici dood blijven. Nog heel wat andere mensen ook. En dan denk ik, dat zou toch weer een voordeel zijn voor komende geslachten, de eventuele incarnatie. Maar ze hebben nu ook de vraag, is er een God? Iedereen gelooft in een God. Op de meest verschillende manieren overigens hoor. Maar is die God er nou wel? En dan krijgen we de bekende bewijsvoering. Ja, maar waar zou die wereld anders vandaan komen? Nou, dat weten we ook niet. Maar om daar nou maar een verklaring te poneren. Je kunt zeggen, het bestaan van een denkend wezen als deel van het heelal is waarschijnlijk. Omdat we daarin zoveel wetmatigheden aan kunnen tonen. Dat op grond daarvan sprake moet zijn van een systeem. Dat dit systeem spontaan uit de chaos ontstaat, is onwaarschijnlijk. Daarom is het bestaan van God waarschijnlijk. Kunt u de redenering een beetje volgen? En dan weet u waar het over gaat bij waarschijnlijkheden. Als we nou over waarschijnlijkheid hebben, kun je bijvoorbeeld zeggen, gezien het huidige weertype, de huidige toestand van de bewolking, is het zeer waarschijnlijk dat vanavond op deze plaats een temperatuur van -1,5 tot -2 Celsius bereikt wordt. Weten we ook niet zeker, kan niets veranderen. Maar we komen in de buurt. Een waarschijnlijkheid kan alleen bestaan op grond van een reeks feiten. Dus niet op grond van een theorie. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, de zondvloed is een verhaal. Inderdaad waar. Maar we kunnen ook zeggen, het zondvloedverhaal komt in zeer vele streken voor. Het is niet altijd het verhaal van Noé. We vinden het ook terug bijvoorbeeld bij de Persen, de Babyloniërs. Maar we kunnen het ook terugvinden in India, in een deel van China. Er zijn ook nomadenstammen onder de Mongolen die eveneens zo'n verhaal hebben. In Afrika kennen we die overlevering ook. Maar ook onder de Indio's. Dus in Zuid-Amerika. Er zijn eilandenrijken in Oceanië waar eveneens een dergelijk verhaal bestaat. Ja, als er zoveel verhalen voorkomen over de hele wereld, dan kun je niet zeggen wat in de Bijbel staat is precies juist. Maar wat kun je wel zeggen? Je kunt betogen dat op grond van al deze overleveringen ontstaan veelal in tijden dat de mensen nog geen contact met elkaar hadden. De waarschijnlijkheid zeer groot is dat de aarde op enige wijze door een kosmische ramp is getroffen. Nou, dan kunnen we natuurlijk weer verder gaan en dan kunnen we gaan speculeren hoe het in elkaar zou kunnen zitten. En dan blijkt bijvoorbeeld dat gezien de samenhang van het zonnestelsel er mogelijk sprake is geweest van een baanverschuiving en baanverandering van Venus. Wanneer die inderdaad vroeger een beetje een ovale baan heeft gehad onder een andere baanhoek, dan is het mogelijk dat op een gegeven ogenblik daardoor ofwel de aarde zelf in haar zwaartekrachtveld een beetje terecht is gekomen. Dan wel dat ook mogelijk is dat daardoor een maan werd losgelaten of werd ingevangen. Zo kun je dus allerhand dingen aanhalen, zeg je niet alleen die ramp zal wel gebeurd zijn, maar je zegt er is een waarschijnlijkheid dat het een kosmische ramp is geweest. Er zijn aanduidingen in het zonnestelsel dat dit mogelijk is. Er zijn verder verhalen over Luna, over de maan, die niet helemaal stroken. Er schijnt voor die tijd een andere satelliet te zijn geweest. Dan is het heel waarschijnlijk dat dit verhaal van de zondvloed waar is, ook wanneer de overlevingsverhalen zeer waarschijnlijk sterk beladen zijn met symbolen en meegevormd zijn aan de hand van religieuze vooroordelen. En dan kun je zeggen, ja, en jullie in de geest dan? Ik kan niet bewijzen dat ik een geest ben. Wat is waarschijnlijk? Per slot voor rekening, als je kijkt wat een geest presteert, aan weten en aan stommiteiten ook, want die hebben we ook. Wat dat betreft zijn we dus nog tamelijk menselijk. Maar dan kun je zeggen, nou, er is sprake van een persoonlijkheidsverandering. Er is sprake van een kennisverdieping. Er zijn verschillende oorzaken voor aan te geven. Maar wanneer bij een aantal mediums geconstateerd is dat er ook sprake is van afzonderlijke psychische structuren, waarbij dus de gehele karakteristiek en zelfs de uitstraling van de persoonlijkheid verandert, terwijl lichamelijk eveneens veranderingen plaatsvinden, onder andere in de hartslag, dan moeten we dus wel aannemen dat er iets is. En dan is die geest toch wel waarschijnlijk. Je kunt nooit zeggen, er is een medium, komt de geest door. Het is waarschijnlijk dat het een geest is, maar het kan ook wat anders zijn. Begrijpt u welke kant uit gaan? Een bewijsvoering is praktisch onmogelijk. Oh ja, ik weet dat ik een geest ben. Maar dat weet u niet. U neemt het aan. Ja, dat is precies hetzelfde als u aanneemt dat wanneer u belegt in staatsleningen, dat uw geld wel safe zit. Nou ja, dat is waarschijnlijk in Nederland wel waar, maar er zijn een aantal andere landen waar het absoluut niet waar is geweest. Dus, uw hele samenleving is eigenlijk gebaseerd op het als feit aannemen van veronderstellingen. En deze veronderstellingen berusten meer op waarschijnlijkheid dan op feiten alleen. Ze zijn maar zelden volledig bewijsbaar. Bijvoorbeeld, Marxisme. De stellingen van het Marxisme zijn, uitgaande van het feit dat het is opgesteld voor een industriestaat, inderdaad zeer goed. Kan niemand over vechten. Dat wat het systeem wil, is eveneens zeer aanvaardbaar en zeer goed. Zal niemand die eerlijk is kunnen bestrijden. Maar mensen zijn over het algemeen op zijn minst genomen egocentrisch in hun beleving. Om niet te zeggen in vele gevallen ook nog egoïstisch in hun uiting. Aangezien een dergelijk systeem alleen dat kan functioneren wanneer de meerderheid van de mensen een open blik heeft voor de gemeenschap en niet zichzelf als centrum ziet, en daarnaast bereid is afstand te doen van eigen voordelen om de gemeenschap te dienen, wordt het mijn inziens onwaarschijnlijk dat ooit een perfecte marxistische staat zal kunnen bestaan. Hetzelfde met christendom. Oh ja, Jezus is een mens geweest, Jezus heeft geleefd. Dat kunnen we ook niet bewijzen. Maar wanneer we dus alle gegevens nagaan, inclusief de historici, datgene wat Flavius Josephus meldt, dan kunnen we zeggen, ja, er is ongetwijfeld een profeet geweest en die zal Jezus gegeten hebben. Of het hele verhaal wat over hem wordt verteld helemaal juist is, is niet aantoonbaar. Wij kunnen wel zeggen het is zo. Wij kunnen dus met de tijd manipuleren, maar dat kunt u niet. En dan gaan we verder en dan zeggen we, dus is het geheel van het christendom opgebouwd op een reeks vooronderstellingen. Bijvoorbeeld, laten we maar een heel simpel ding nemen, de onfeilbaarheid van de paus. Een leerstuk, weet u dat? Maar het is een paus geweest die dat leerstuk heeft afgekondigd. En die daardoor reeds aantoonde dat hij niet onfeilbaar was. Want hij had deze leerstukken nodig om zijn eigen feilen te kunnen verbergen achter zijn uitspraken, die later, dus niet direct, zijn aangevuld met de term ex cathedra, waarbij dus alleen de openbare uitspraken van de paus onfeilbaar is. Het is ook goed om dat te onthouden hoor. Dus als de paus dadelijk van het schavotje valt en verdomme zegt, dan is dat geen onfeilbare uitspraak. Kijk, al deze dingen bij elkaar, die maken één ding duidelijk. De zekerheden waarover de mens denkt te beschikken, zijn over het algemeen alleen maar schijnbare zekerheden. We kunnen niets wetenschappelijk bewijzen. Maar de vraag is alleen, is dat bewijs wel zo wetenschappelijk? Een wetenschappelijk bewijs wordt namelijk geleverd door alles wat in de grondstelling of eventueel in Lemman-Hulpstelling bestaat, in overeenstemming te brengen met de feiten. Je zoekt dus naar die feiten die bevestigen wat je gesteld hebt. Ja, zo kun je alles bewijzen. Je kunt zelfs bewijzen dat Duisenberg een groot genie is. Maar dan moet je wel een hele hoop dingen vergeten. Kijk, dat gebeurt in de wetenschap ook. Dus de wetenschap heeft wel een aantal feiten bewezen, maar ze heeft niet bewezen dat de standpunten die zij huldigt zonder meer juist zijn. Ze zijn hoogstens waarschijnlijk. En hoe zijn wij zelf?
We kunnen zeggen, als je mens bent, hij heeft lichaam. Weet je, hè, dat, al is het alleen maar dat je je teen stoot of dat je kiespijn hebt, dan weet je dat je een lichaam hebt. En we hebben een verstand, natuurlijk, we denken. Alleen is de vraag nu, wanneer u droomt, dan is dat in uw wereld niet waar. Zolang u het beleeft, is het wel waar voor u. Het is natuurlijk waarschijnlijk dat u hier reëel aanwezig bent. Maar het zou kunnen zijn dat een andere dromer droomt dat u denkt dat u niet droomt. Huh? Ja. En wanneer je van daaruit verder gaat, dan kom je tot de conclusie, er staat eigenlijk niets vast. En als u me toestaat, wil ik daar nu even een paar wijsgerigheden mijnerzijds aan verbinden. Daarbij weten dat niets onveranderlijk zeker en vast is, dienen wij een sterk onderscheid te maken tussen datgene wat wij geloven en datgene wat waar is. Wat wij geloven is gebaseerd op onze emoties, eventueel onze scholing en conditionering. Dat wat waar is, is onveranderlijk waar. En dat is niet afhankelijk van onze aanvaarding. In de tweede plaats. Wanneer er geen zekerheden zijn, waarom zouden wij dan proberen om die te creëren? We kunnen natuurlijk handelen volgens een waarschijnlijkheid. En op korte termijn zijn onze waarschijnlijkheden bijna, maar niet helemaal, zekerheden geworden. Maar wanneer wij bezig zijn op lange termijn plannen te maken, laten we zeggen over 20 of 25 jaar moet iets klaar zijn of iets gebeuren, dan is het bijna zeker dat op het ogenblik dat we het bereikt hebben, het niet meer nodig is. Ah, dat doet me denken aan de Nederlandse wegenbouw. Die heeft in dat tijd een hele hoop viaducten al vastgebouwd voor een wegennet waarvan men aannam dat het binnen 10 à 20 jaar gerealiseerd zou worden. Het heeft heel veel gekost om die krengen weer af te breken, want het wegennet was anders. De eisen van het verkeer veranderden. Zo kunnen we nog even doorgaan hoor. En dan kunnen we zelfs die hele kwestie met die werven daar en zo erbij halen. Natuurlijk leuk om te zeggen, ja, die mensen hebben er allemaal naast gezeten. Maar aan de andere kant, zij hebben hun waarschijnlijkheden als zekerheden gehanteerd. En daardoor zijn ze het schip ingegaan. Wanneer wij nou eens een keer anders zouden doen, dan niet zeker. Maar wat wij beleven, of het nu waarheid is of niet, is onze wereld, onze realiteit. Laten we dan leven met die realiteit. Haar niet zien als iets wat onveranderlijk en vaststaand is tot het einde der dagen, maar gewoon als iets waar we op dit ogenblik ons mee bezighouden, waarbij we voor dit ogenblik die dingen doen die volgens ons met de grootste waarschijnlijkheid zinvol en nuttig zijn. Het is allemaal zo gemakkelijk om te zeggen, och, later, dan, u gaat dood, tuurlijk. Bijna zeker. Bijna, want er zijn verhalen over onsterfelijke. Niet dat ik u dat gun hoor. Dat u tegenwoordig onsterfelijk wordt, moet u nog btw erover betalen ook. Dan zit u een eindeloos leven lang eraan vast. Maar dat is bijna zeker. Dat is een feit dat we steeds onder ogen krijgen. Wat er na die dood komt, weten we niet. Wat er voor die dood bestaat, weten we wel. Namelijk dat we onszelf waarmaken. Onszelf waarmaken dus niet beantwoorden aan een of ander ideaalbeeld in de verte. Het is doodgewoon zo leven dat je vrede hebt met jezelf. Dat betekent voor een mens dat je soms risico's moet nemen. Dat betekent voor een mens dat je soms afstand moet doen van dingen die je eigenlijk wel leuk zou vinden. Alleen omdat je innerlijk zegt, op die manier kan ik vrede hebben met mijzelf. Denken er ook mensen, ja, maar als je zo vrede hebt met jezelf, dan ben je onuitstaanbaar. Dat is helemaal niet waar. Iemand die innerlijk tevreden is met zichzelf, is voortdurend bezig om die tevredenheid voor zichzelf uit te breiden. Hij beroept zich er dus niet op. Alleen degenen die innerlijk onzeker en ontevreden zijn, pretenderen een zekerheid te bezitten die ze anderen willen opleggen. Omdat ze zo uit de anderen het bewijs krijgen dat hun eigen mening over henzelf eigenlijk verkeerd zou zijn. Moet u even goed over nadenken. Misschien kent u die type. Nou, zoals men eens heeft gezegd, degene die het hardst brult als een leeuw heeft meestal het kleinste hartje. Ja. Nou, dat is toch ook reuze leuk om te weten. Hè? Waar het om gaat, beste vrienden, is dit. Waar er geen absolute zekerheden bestaan, alleen grotere of minder grote waarschijnlijkheden, moeten wij onszelf steeds zo opstellen dat we ons gedrag, onze wijze van denken en doen, voortdurend aanpassen aan het ogenblik zelf. Leven van het ogenblik is beter dan leven volgens een systeem. Wat vandaag is, is vandaag belangrijk. Het zal het morgen misschien niet zijn, het zal het gisteren niet geweest zijn. Wanneer wij steeds weer aanpassen aan ons innerlijk beleven, maar ook aan onze erkende uiterlijkheden, dan zullen we als mens slagen. Dat wil dan nog niet zeggen dat we als staatsburger slagen, want dat is weer iets anders. Een staatsburger slaagt alleen wanneer hij zijn slag weet te slaan op een wijze die de slager van de staat aanstaat. De slager van de staat, zoals u weet, is de vertegenwoordiger van de rechterlijke macht. Eens had men een beul, nu hij en tegenwoordig geeft men alleen ambtelijke onverschilligheid, maar het resultaat is vaak gelijk. Goed. Laat mij u vragen. Op welke punten vindt u mijn betoog vraagwaardig, onaanvaardbaar of aanvaardbaar? Ja, waarschijnlijk weet u er ook geen raad mee.
Mag ik dat zeggen?
Jazeker.
Ik vind het betoog zeer boeiend.
Dank u.
Dank u.
Maar als je nou eens bijvoorbeeld ervaren hebt dat je door een bepaalde gedrag in de moeilijkheden komt, dan kan je dat toch voor een zekerheid kiezen.
Dan is het een zekerheid dat dat gedrag eens voor u moeilijkheden heeft veroorzaakt. Er bestaat geen zekerheid dat dan een volgende maal weer het geval zal zijn. U houdt rekening met de mogelijkheid, u bent dus wel voorzichtiger. Maar u moet een bepaalde handelwijze niet zonder meer naast u neerleggen als dat loopt altijd verkeerd af. U moet ze gewoon overwegen. Is dat duidelijk?
Ja.
Want anders dan kom je terecht eigenlijk ja, in een soort Pavloviaans gedrag. Je wordt geconditioneerd, je hebt 10 keer heb je je handen gebrand aan een bepaald voorwerp. De 11e keer is die kachel uit en moet verjouwd worden. En in plaats van zelf de hand aan de ploeg te slaan, in casu de kachel, laat u een paar mannen komen die voor veel geld, met betrekkelijk weinig moeite, datgene doen wat u zelf had kunnen doen. Dan kunt u daar misschien ook wel weer iets van leren, dat ben ik met u eens. Maar dan moet u toch eerst het verschil tussen de warme en de koude kachel doorhebben. Begrijpt u? En ik denk dat het in je leven steeds weer zo is, tenminste het menselijke leven wat ik me nog herinner, dat je eigenlijk fouten maakt niet omdat dat een onverwijkelijke wet is, maar omdat je ofwel alle omstandigheden niet kende, dan wel niet bereid was om alle omstandigheden in aanmerking te laten komen als factor in uw beoordeling. Voldoende?
Ja.
Ja, het is een poging om u datgene duidelijk te maken wat volgens mij waarschijnlijk de werkelijkheid het meest benadert.
Ja, mag ik even inhaken? Ik vraag me af als er helemaal geen enkele absolute zekerheid is, wat ik onderschrijf, zijn er dan niet ook, kan er dan wel nog een waarheid bestaan? Feiten en waarheden niet uiteindelijk ook betwijfelbaar, zonder niet ook twijfelachtig, subjectief op zijn minst, of misschien
een mate van subjectiviteit bezit elke feitelijke constatering eveneens.
Dat is
buiten twijfel. Maar je moet het geloof ik zo beredeneren. Een absolute waarheid zal bestaan, maar zij is alomvattend. Dat wil zeggen, zij omvat niet alleen de menselijke of geestelijk kenbare werelden, maar zij omvat de totaliteit van het zijn. Op het ogenblik dat we die waarheid benaderen, zijn we geen factor meer in het bestaan binnen die waarheid. Dus zolang als wij leven, of ons van ons bestaan als ikheid volledig bewust blijven en vanuit dat ik blijven ageren, zullen we nooit de totale waarheid vinden. Maar die waarheid bestaat denkelijk wel. Ik heb het woord waarschijnlijk nu eens een keer vermeden. Al datgene wat wij doen, dat is voor ons waar. En ik geloof dat je nu een splitsing moet maken, als je over waarheid spreekt, in een absolute waarheid die mijn inziens niet kenbaar is, en een persoonlijke waarheid die per moment bestaat, maar in zichzelf veranderlijk is. Een persoonlijke waarheid is een variabele die door het geheel van de ervaring plus de innerlijke ontwikkelingen mee wordt bepaald. Maar voor u is ze waar. En dat mogen we niet vergeten. Kijk, een geloof is een waarschijnlijkheid. Maar als het voor u een innerlijke waarheid is, dan betekent dit voor u dat u moet leven volgens dat geloof, totdat duidelijk wordt bewezen, ja, dat het volledig foutief is. En dan moet u ook niet zeggen, ja, aan wat moet ik nu beginnen? Dan moet u verder gaan met de feiten die u geleerd hebt, en dan ontstaat er wel weer een nieuw geloof. Waarheid is een van de moeilijkste dingen, geloof ik, in het hele bestaan. Als een mens je de waarheid zegt, zegt hij over het algemeen maar een beperkt deel van datgene wat feitelijk waar is. Wanneer iemand zegt dat iets de waarheid is, kan hij gelijk hebben, maar gelijktijdig liegen, omdat hij de andere helft van de waarheid verzwijgt. Nou, dat is dan diplomatiek bijvoorbeeld niet haalbaar of zo. Realiseer u dus, alles wat waarheid heet, is betrekkelijk. Tenzij het een zekerheid is in uzelf die zo sterk is dat u uw hele leven daarnaar richt. En dan wil ik wat dat betreft nog een opmerking erbij plaatsen. Op het ogenblik dat je uitgaande van een innerlijke zekerheid probeert volgens die zekerheid te leven, veroorzaak je voor jezelf een reeks samenhangen die voor jou kenbaar zijn als een bevestiging van je innerlijke waarheid, zonder dat dit ten aanzien van anderen of ten aanzien van een of andere werkelijkheid eveneens het geval hoeft te zijn. Dus dat is ook nog een moeilijkheid.
Dat komt nog niet helemaal met de zekerheid. Als nou iemand de accu uit je auto haalt en je probeert hem te starten, is het de zekerheid dat hij niet start?
Dat is een waarschijnlijkheid.
Oh, laat mij dan die auto zien die het toch doet.
Er zijn auto's die geen accu nodig hebben, een diesel bijvoorbeeld.
Ja, nee, dat is flauw.
Nee, dat is niet flauw. Ja, dus dat is punt 1 al. Punt 2, er bestaan bepaalde methoden om op een andere wijze elektriciteit op te slaan en eventueel te laten losbarsten. Wanneer u een gewone auto hebt, kan die namelijk wel degelijk starten, ook wanneer de accu eruit is. Ja, wanneer u die wagen aansleept, dan doet u dat namelijk op zijn dynamo. En het enige wat je dan dus hebt, is dat je energie die je over hebt, niet wordt opgeslagen in het reservoir, de accu. Dus hetgeen u zegt, is grotendeels, maar niet volledig juist. Het is zeer waarschijnlijk dat u niet zult kunnen starten. Maar als het erg koud is en heeft er wel een accu in, is het ook waarschijnlijk dat u niet zult starten. Het zijn geen spitsvondigheden. Het is gewoon, u wilt een zekerheid omdat u een ervaringszekerheid bezit. Maar uw ervaringszekerheid is niet ten allen tijde geldig. Daarom is zij een zeer grote waarschijnlijkheid, maar geen zekerheid. Een zekerheid zou namelijk inhouden dat er nooit een auto is die kan starten zonder accu. Ik dacht dat het duidelijk was en niet spitsvondig. Maar dus gewoon proberen om een denkbeeld, dus zonder uitzondering, systematisch door te voeren, juist omdat de onzekerheid het belangrijkste element is voor ons in het voortdurend aanpassend leven, en dat noemen we dan uiteindelijk geestelijk gezien bewustwording. Bewustwording is alleen dan mogelijk wanneer oude zekerheden wegvallen, om daarvoor nieuwe waarschijnlijkheden en zekerheden te vinden die ons helpen een groter deel van ons wereld te aanvaarden en te herkennen, waaruit dan weer de zekerheden langzaam maar zeker zullen worden aangetast. Ze waren dus waarschijnlijkheid en geen zekerheid, en nieuwe zekerheden herontstaan. Bewustwording is gewoon een ontplooiing en gelijktijdig een vereenvoudiging ook van het hele systeem van herkennen en aanvaarden, waarbij een steeds groter deel van de werkelijkheid wordt betrokken in de gegevens die tot het werkelijkheidsbeeld aanleiding geven. Oh ja, je kunt ontzettend lang erover doorfilosoferen natuurlijk. Maar laten we eerst eens kijken of er nog iemand anders is die voor te laten.
Misschien mag ik inhaken, misschien is het hetzelfde als wat u zelf gezegd hebt, maar in diepere zin is dan misschien ook alles wat we oorzaak- en gevolgwerking noemen, en als een soort zekerheid beschouwen, in diepere zin ook geen zekerheid, maar een soort schijnzekerheid gebaseerd op een schijnbaar, een schijnbare herhaling van het proces.
Ja, in de eerste plaats zet u dus oorzaak en gevolg, is een ervaringsherinnering waardoor een samenhang wordt gesteld. Dat ben ik met u eens. Maar in de tweede plaats moet u het nog anders bekijken. Oorzaak en gevolg zullen alleen daar bestaan waar een tijdsbeleving en dus een voor het ik geldende tijd samenhang bestaat die overeenstemt met datgene wat u nu op dit ogenblik te zien aanzien hebt. Op het ogenblik dat uw tijdsbeleving hoe dan ook zich wijzigt, verandert datgene wat uw oorzaak en gevolg noemt, en kan zelfs het gevolg de oorzaak zijn van de oorzaak, die op zich haar het gevolg wordt van het gevolg. Ja, het is een beetje een kromme zin, neemt u me niet kwalijk.
Dan zegt u dat wel goed.
Even krom, of mag ik het recht trekken? Ja.
Nee, mag ook recht trekken, als dat makkelijker is.
Nou, ik dacht dat het vroeger makkelijker zou zijn. Wij stellen een gevolg omdat wij een oorzaak menen te kennen en in de tijd het gevolg voor ons gevoelen en herkennen daarop volgt. Maar wanneer wij de tijdsloop bijvoorbeeld zouden omkeren, zou het gevolg de oorzaak zijn en zou de oorzaak het gevolg zijn geworden. Op het ogenblik dat wij tijdloosheid stellen, staan oorzaak en gevolg als waarden naast elkaar, zonder dat men kan zeggen welke de eerste is of welke de voornaamste is. En dan blijkt dat wat wij oorzaak en gevolg noemen de uitdrukking is van een wetmatigheid die in de tijdloosheid zich waarschijnlijk kenbaar zal maken als een structuur.
Het ei.
Ja.
Nou, dat laatste is gemakkelijk te zeggen. Kijk, het ei was er voor de kip eruit kwam. Omdat de kip uiteindelijk een mutatie is die van de vliegende hagedissen stamt. Maar het is inderdaad de kip en het ei. U denkt altijd aan een wereld, één wereld, uw wereld. Maar er bestaan ook parallellen. Nu kunt u zeggen, die parallellen zijn denkbeeldig, dat zijn ze voor u. Maar wie zegt dat ze voor anderen niet reëel zijn? Op elk punt van belangrijke verandering of beslissing vindt eigenlijk een splitsing plaats. Er zijn twee verschillende reeksen van wat u dan oorzaak en gevolg noemt. Van samenhangen die voor degene die ze beleven totaal andere inhoud hebben. En we zijn er nog niet. Want uiteindelijk, zover je tijd kunt definiëren, is tijd een verschijnsel dat wordt opgeroepen door een veldverplaatsing in ruimte. En de snelheid in ruimte plus de massa is mede bepalend voor het tijdselement zoals het beleefd wordt voor degene die gebonden zijn aan de massa. Dus als je dat nou eens eventjes goed ontleedt, dan zeg je, hier is een aarde. En er is Columbus nog net bezig om voor het eerst een sigaar te worden van Indiaanse tabak. Daar is een wereld. Daar is Napoleon nog steeds bezig om naar Rusland te gaan. En even verder is er een wereld, is het Nederlands elftal nog bezig om naar Rome te gaan. En zo heb je al die werelden naast elkaar. Het is een denkbeeldig verhaal natuurlijk, maar een wetenschapper heeft dus uitgerekend op welke afstand je moest zijn, hoeveel lichtjaren, om gebeurtenissen te kunnen ontvangen die op aarde zijn gebeurd in het verleden, maar als een realiteit. En misschien kun je het daarmee vergelijken. Vroeger werden de Nederlandse kranten verzonden naar Indonesië. Toen was er nog geen airmail, dat ging gewoon bij mail. Dus wanneer je de krant had van 1 januari, dan las je die zeer waarschijnlijk op 15 januari, misschien zelfs op 1 maart. En dat was dan het laatste nieuws. Begrijpt u wat ik bedoel? Wat in Nederland oud nieuws was, was voor de Indigaar nieuws. En als je die op zichzelf niet geheel juiste parabel is eigenlijk bekijkt, dan kun je zeggen, het is misschien voorstelbaar. We weten het eenvoudig niet. Wij menen te weten dat er parallele werelden zijn, hoor. En we menen ook dat er nog veel meer heelallen zijn dan het u alleen. Maar wij menen te weten, het is dus heel waarschijnlijk, er zijn allerhande dingen die erop wijzen. We kunnen ons vergissen. En ik geloof dat het belangrijkste wat je moet doen, is toegeven dat wat vandaag waar is, het morgen niet behoeft te zijn. En dat wat vandaag juist is, het morgen niet behoeft te zijn. Je moet begrijpen dat je voortdurend leven moet vanuit het heden. Dat je plannen voor de toekomst nooit gemaakt moeten worden voor een lange tijd, maar altijd weer voor morgen en eventueel overmorgen. Alleen wanneer het zich niet vermijden laat, gezien de maatschappelijke structuur, maakt u plannen die verder reiken voor het volgend jaar bijvoorbeeld, maar altijd onder voorbehoud. En als het even kan, dan doet u hetzelfde als wanneer u een vakantiereis bespreekt in januari voor augustus. U neemt een verzekering voor het geval dat u eventueel in die tijd ziek zou worden of er wat anders zou gebeuren. Dan pas kun je werkelijk reëel in de toekomst plannen. Dat wil zeggen dat je in het heden al de reserve moet kennen die eventueel nodig is wanneer het niet waar wordt. Denk ook nooit dat je iets helemaal weet. De mensen die zeggen, oh, wij kennen elkaar zo goed. Nou ja, dan zou je die eigenlijk onder scopolamine moeten brengen. En dan eens over elkaar uitvragen. Dan zou je tot de conclusie komen dat het nog heel anders is. Hè? Is ook niet zeker. U kent bepaalde dingen, maar het is uw wereld. Het is uw waarheid. Het is niet noodzakelijkerwijs werkelijkheid. Zo, dat hebben we nou allemaal bedacht. Nog commentaren?
Nog één vraag, maar dat is eigenlijk een negatieve vraag. Over die ruimte en tijd. Dus als alles stilstaat in de ruimte, dan is er geen tijd.
Als iets werkelijk stil zou staan in de ruimte, kan het niet in die ruimte bestaan zonder gelijktijdig voor zich een massa te vergaren door de doorsneden lijnen van het krachtveld van de ruimte, waardoor de massa oneindig zou worden. En op het ogenblik dat die massa oneindig zou worden, zou inderdaad tijdloosheid ontstaan.
Gemeen antwoord. Dat omgekeerd, dat er helemaal geen ruimte is.
Wij weten niet of er een ruimte is. We weten alleen dat er burgers zijn die we die ruimte moeten geven. Maar ruimte is voor ons een feitelijk iets. Of we dit nu beleven in de stof of in de geest, wij zien ruimte. Alleen de geest bijvoorbeeld doorloopt geen tussenliggende ruimte bij het zicht begeven van het ene punt naar het andere. Een mens doet dat wel. Onze ruimtelijke opvatting zal dus verschillen. Maar ons ruimtelijk ervaren blijft voor u in het geheel, voor ons op beide punten, volledig gelijk. Dat houdt dus in dat ruimte eigenlijk iets is waar we geen definitie van kunnen geven. En dan is de eenvoudigste manier om ruimte te benaderen misschien teruggaan naar het atoom. Wanneer we kijken in het atoom, dan zien we daar een aantal kleinste delen. Je kunt het simpel gezien voorstellen als een soort zonnestelsel. Met een aantal nogal afwijkende banen overigens, hoor. Die liggen niet in één vlak. Het zonnestelsel ligt nog binnen een vlak van 45 graden, geloof ik. Maar in een atoom is het een vlak van 180 tot 360 ligt erin. Nu is datgene wat er tussen die delen bestaat ruimte. Maar het blijkt dat die ruimte in feite de spanning is die bestaat tussen twee afzonderlijke massa's die ten aanzien van elkaar een ongelijke bewegingsratio kennen. Huh? Een bewegingsratio, dat wil zeggen de snelheid van omloop afgemeten tegenover de afstand ten aanzien van het kernpunt waarom de omloop plaatsvindt. Ja, het is misschien erg technisch hoor, maar er wordt om gevraagd. Hè? En dan kun je dus zeggen, ruimte is voor ons een werkelijkheid, maar er is een zekere waarschijnlijkheid dat ruimte uiteindelijk herleid moet worden tot een krachtverhouding. Bestaat die krachtverhouding tussen massa? Nee, want wanneer we bepaalde kleinste deeltjes ontleden, blijkt het dat het ook energie is, maar energie die in zich een zodanige beweging en bewegingssnelheid bezit, dat ze ten aanzien van de omgeving zich toont als een vast vlak. En dan vraag je weer, ja, is ruimte dan uiteindelijk niet als een verschijnsel van beweging? Maar helemaal zuiver kan dat nooit zijn, omdat er in de ruimte krachtvelden voorkomen. Elke massa heeft eigen krachtvelden, maar ook de ruimte kent bepaalde krachtvelden die onder andere bepaald zijn voor het verloop van magnetische stormen. Magnetische stormen zijn over het algemeen weer sterrenemissies die in sommige gevallen afstanden van lichtjaren kunnen afleggen, omdat ze een zekere zelfstandigheid verkrijgen. Dus als je het allemaal samenvat, dan zeg je, ja mensen, er is waarschijnlijk wel ruimte, ja. Maar wat die ruimte is, weten we niet. Voor ons is het echter niet belangrijk dat we weten wat de ruimte is. Het is wel belangrijk dat we weten hoe we er gebruik van maken. En dan komen we als vanzelf terug naar het punt waarbij we zeggen, we hebben geen zekerheden nodig. Omdat wij levende vanuit de kenbare zaken een waarschijnlijkheid beleven die voor ons hanteerbaar is. En die hanteerbaarheid maakt uit dat beleving, ontwikkeling, bewustwording mogelijk zijn.
Gaat u nu uit van de drie-dimensionale wereld?
Ik ga niet uit alleen van een drie-dimensionale wereld. Maar het zou te ingewikkeld worden wanneer we uit zouden gaan van de veeldimensionale wereld. Waarbij je uiteindelijk kunt komen tot, zover mij bekend hoor, want er zullen wel meer zijn. Een negendimensionaal stelsel waarbij elke drie van dit stelsel over het algemeen een ervaringswereld zijn waarbij het samenstel van de andere dimensies optreedt als een soort vierde dimensie, maar dan in een lijn die niet meetbaar maar alleen beleefbaar is.
Ja. We moeten toch uitgaan van onze driedimensionale wereld, want daar leven we in.
Dat heb ik u ook al door gepredikt.
Dat is gewoon een heel andere.
Ja, we kwamen nu even terecht in een technische kwestie ten aanzien van een bijvraag. Hè? Maar dan komen we weer terug op het hoofdonderwerp. En dan zeggen we, kijk, wij leven in een wereld van grotere en minder grote waarschijnlijkheden. Maar niet in een wereld van zekerheden. Daarom kunnen wij alleen uitgaan van onze eigen beleving als maatstaf. En op grond van deze beleving, in de erkenning dat geen absoluut vaste waarheden bestaan, proberen ons besef zodanig uit te breiden dat we in staat zijn meer omvattende waarden tenminste te overzien. Ja, ja. Dat zou je gewoon de neus inschieten, hè, of eruit. Ja. Maar, beste vrienden, we kunnen daar nu een hele tijd over doorgaan natuurlijk. Ik geloof dat er eigenlijk genoeg over is gezegd. Ik acht het althans waarschijnlijk dat u deze mening met me deelt. En aangezien waarschijnlijkheden voor mij de basis zijn van mijn verdere beslissingen, geloof ik dat het juister zou zijn om hier te eindigen, tenzij u nog iets te berden hebben te brengen. In dat geval, vrienden, dank voor uw aandacht. Dank voor een paar hele leuke vraagjes. En nog één ding. Sommige van mijn argumenten waren ongetwijfeld vanuit uw standpunt spitsvondig. Maar ze waren niet alleen spitsvondig wanneer u de samenhang bekijkt, omdat ze dan wel degelijk consequent zijn ten aanzien van de gehele inhoud van mijn onderwerp. Wanneer u deze waarschijnlijkheid toe wilt geven, dan hebt u misschien minder zekerheden, maar aan de andere kant een beter begrip van de voortdurend variërende wereld waarin u ook zelf bestaat. Ik dank u voor uw aandacht.
Ja, daar is het.